Ja, dat is wel een passend lied om te beginnen, om na te denken over de brieven geschreven door Petrus. Toch wel een van die apostelen waarvan je denkt, hé, daar lijk ik wel erg veel op. Met al die ups en downs, met al die momenten van eigen wijsheid. En al die momenten dat hij dacht, hé, ik zit wel lekker in mijn vel. Ik ben wel goed bezig. Heer, laten mij maar 3 tenten bouwen, voor u 1 en voor ons 1. Het is goed dat ik hier ben. Kijk dan naar typisch Petrus. En ja, hij komt in de evangeliën het meest naar voren. Misschien wel omdat hij in de evangeliën ook het meeste niet alleen aan het woord komt, maar dat hij ook het uit ervaring kan spreken later in de taken die de Heer hem heeft toevertrouwd. En wat zijn hun taken, zeg? 2 brieven heeft hij ons gegeven, waarin, u ziet het aan de titels, zoveel mogelijk gaat over de Heer Jezus. De ene laatste in 2 Petrus 2 is al een kleine dissonant in het hele rijtje. Het gevaar van de valse profeten, de imitaties, ja, die zijn er ook. Maar toch is Petrus voor het grotendeel bezig om zijn lezers en dus ook ons te wijzen op die ene die hij heeft leren kennen en waar hij zo vol van is. Petrus is een geweldige dienstknecht van de Heer. En we gaan eerst maar even beginnen te lezen met het eerste stukje van die eerste brief. Petrus 1, vanaf vers 1. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynia, uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Zoals u weet heb ik u voorgelezen uit de Telos-vertaling. En het wijkt soms hier en daar af met de vertaling die u misschien bij zich hebt. Maar we willen toch proberen de hoofdlijnen te proeven. In die aanhef die we net gelezen hebben, presenteert hij zich als apostel van Jezus Christus, met die nieuwe naam die hij gekregen heeft toen hij kwam bij de Heer. Lees dat in Johannes 1, hoe de Heer hem ontmoet en hem als Simon ontmoet en hem een nieuwe naam geeft. Van nu aan zul je Kefas of Petrus heten. En dat is ook de naam waarmee we hem het meeste tegen gaan komen. Kortom, van meet af aan de eerste kennismaking was voor Petrus al direct een kennismaking met iemand die gezag over hem had. Want een naam geven, dat doe je aan iemand over wie je het gezag hebt. Ouders geven kinderen namen. Koningen geven soms gevangenen andere namen, zoals bij Daniel en zijn vrienden. En zo kreeg ook Petrus, of Simon, zoon van Jona, een nieuwe naam. Petrus, apostel van Jezus Christus. Nou zijn er, om mee te beginnen, 2 soorten apostelen die natuurlijk allemaal de taak hebben om een gezant te zijn, om namens de Heer Jezus met een missie in deze wereld een boodschap te vertellen, ook met autoriteit. En de ene groep, die komen tegen in Johannes 15, daar legt de Heer het uit aan zijn discipelen vlak voordat hij het werk op het kruis gaat volbrengen. Dan zegt hij in Johannes 15, vers 26, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. De tweede groep, het volgende vers, u zult ook getuigen, omdat u van het begin af bij mij bent. Apostelen getuigen, die worden gezonden om getuigenis af te leggen van wat ze hebben gezien. Nou, om te beginnen bij die laatste groep, dat zijn de getuigen die vanaf het begin bij de Heer geweest zijn en dus hem op aarde hebben gekend. En dat zijn natuurlijk de 12 die de Heer heeft uitverkozen. En niet alleen om met hem mee te wandelen, maar in die omwandeling getuigen te zijn van zijn woorden, maar ook van zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En dat getuigenis, dat moet uitgedragen worden in de wereld. En als na de opstanding Judas er natuurlijk niet meer is en de discipelen, de apostelen bij elkaar zijn, dan lezen we dat in Handelingen 1 vers 22, dat gezelschap van die twaalfen moet worden volgemaakt. En dan is Petrus degene die daar het voortouw voor neemt om dan tegen de andere elf te zeggen dat er moet iemand worden gevonden die met ons samenkwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat hij werd opgenomen, moet met ons getuige zijn van zijn opstanding. En dan wordt Matthias gevonden, degene die de plaats van Judas inneemt, zodat het twaalftal van de apostelen die dit getuigenis kunnen afleggen weer compleet is. Maar de Heer had in vers 26 een ander getuigenis genoemd, wat natuurlijk op dat moment bij de apostelen nog niet bekend was, maar dat komen we dan later tegen. Dat is het getuigen, het getuigen van wat de Heilige Geest vanuit de hemel heeft meegedeeld. En dan is het een getuigenis van de verheerlijkte Heer in de hemel. En daar is ook een apostel voor. En een hele bijzondere, die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel en daar dingen heeft gezien die de mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. En die apostel is Paulus. En hij doet dat ook in zijn bediening. Hij spreekt inderdaad ook van de opstanding, maar vooral van een verheerlijkte Christus. En vooral ook het feit dat wij als gelovigen samen één zijn met die verheerlijkte Heer in de hemel. Hij het hoofd, wij de leden. Hij de bruidegom, wij de bruid. U kent al die beelden die Paulus gebruikt om de eenheid voor te stellen, waar hij kennis mee maakte toen hij op weg naar Damascus van zijn redie werd geworpen en de vraag stelde: wie bent u, Heer? Want hij merkte wel dat er nu ingegrepen werd op een bovennatuurlijke manier. En het antwoord was: ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, de Heer was al lang in de hemel. Maar de discipelen in Damascus die hij wilde vervolgen, daarvan kreeg Paulus als eerste, toen als Saulus geheten, te merken: hey, er is een wonderlijke eenheid tussen die discipelen in Damascus en de Heer in de hemel, want ik vervolg niet hen, maar hem. En dat heeft hij geweten. En 3 dagen duisternis waren genoeg om hem tot bekering te brengen. En hem ook het begin te laten vormen van een prachtige taak als getuige van een Heer in de hemel. Maar die andere twaalfen, en Petrus voorop, hebben natuurlijk van getuigenis af te leggen van een Heer die op aarde is geweest. Al de dagen, en ja, het valt wel op dat Petrus dat hier zo mooi zegt, direct in Handelingen 1 al. Hij spreekt over de Heer Jezus. Hij is 3,5 jaar met de andere 11 meegegaan en hij heeft hem leren kennen als de Heer van zijn heiland. Wat een eerbied spreekt eruit als hij dan samen met hen op de Olijfberg, de Heer ziet weggegaan naar de Olijfberg en ze gaan naar die bovenzaal. En daarna kiezen ze dan de 12e in de plaats van Judas. Dan spreekt Petrus, en dat doet hij continu, over de Heer Jezus. Het is al heel een prachtig voorbeeld voor ons om vandaag met grote eerbied te spreken over onze Heer en Heiland. Hij schrijft vervolgens aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En hij noemt daar de delen bij waar die vreemdelingen zich bevinden. Nou, dan hebben we natuurlijk Jeruzalem onder in beeld. Maar de delen waar hij zijn vreemdelingen, zijn lezers aantreft, die bevinden zich daar in het huidige Turkije. Het eerste Pontus ligt daar bovenaan aan de Zwarte Zee en daar vlak onder Bithynië. Maar het groene deel Galatië, het gele deel Azië, wat we vooral kennen uit de reizen die Paulus heeft gemaakt met Efeze en ook de 7 gemeenten waar Johannes ook veel heeft vertoefd en hij het boek Openbaring aan heeft geschreven, liggen allemaal in Azië. En onder Galatië ligt dan dat deel Cappadocië waar we niet zo heel veel van weten. Maar Petrus wel kennelijk. Hij weet dat daar vreemdelingen wonen in de verstrooiing, in de diaspora. Nou, typisch een kreet die hoort bij Joden. En zoals we weten ook een van de verschillen is tussen Petrus aan de ene kant en Paulus aan de andere kant, is dat Petrus zegt, ik ben de apostel van de besnijdenis. En dat Paulus zich tot de onbesnedenen wende. En dat ze dus elk hun eigen gebied krijgen. Misschien niet allemaal geografisch zo scherp gescheiden. Want de vreemdelingen aan wie Petrus schrijft, die wonen in hetzelfde gebied voor een groot deel als de gemeenten waar Paulus vaak geweest is. Maar we merken ook in deze brieven dat het accent van Petrus toch vooral ligt aan zijn geliefde gelovigen uit de Joden. Want hij schrijft inderdaad tot gelovigen die in het buitenland wonen. Ja, daar ben je als Jood al sowieso een vreemdeling, want je woont niet in Israël, je woont niet om de stad Jeruzalem. En als je daar buiten de landsgrenzen van Israël woont, dan woon je in de verstrooiing. Maar zij vormden nog een tweede vorm van vreemdelingschap, want ze waren niet alleen maar onder de Joden in het buitenland een vreemde eend in de bijt, maar ze waren het ook als christenen onder de Joden in het buitenland. Je zou dus kunnen zeggen, de christenen aan wie Petrus schrijft, die bevinden zich eigenlijk in tweelei opzicht in een uitzonderingspositie. Als Joden buiten het land en als christenen vreemd onder hun eigen Joodse volksgenoten, die van de Messias, van Jezus van Nazareth, niks wilden weten. En dat was bepaald niet altijd even makkelijk, zullen we hem tegen gaan komen in deze brieven. Want het leverde behoorlijk wat vervolgingen en beproevingen op. Hij schrijft zelfs later aan het eind van deze eerste brief over de vuurgloed van beproeving die in hun midden rondwaart. Dus in al die gebieden waar hier gelovige Joden wonen, die merken aan den lijve wat het betekent om niet alleen Jood te zijn, dat leverde misschien niet eens zo heel veel narigheid op, maar om onder de Joden ook nog eens tot geloof te komen. En dan begint de ellende pas echt. Dan zouden wij misschien zeggen, ja, wat hebben wij er nou aan dan? Want wij zijn, voor zover ik weet tenminste, geen Joden. En maar wat hebben die brieven ons dan te zeggen? Zijn het nou brieven die alleen aan Joden gericht zijn? Nou, we zullen merken dat Petrus heel veel Joods vocabulair gebruikt. Een woordenschat, een gegevens uit het Oude Testament, om daar het volle licht van het evangelie op te laten schijnen en aan die gelovigen die uit het Jodendom tot geloof gekomen zijn te laten merken dat zij met het Oude Testament in handen een schat aan gegevens hebben om te begrijpen wie ze hebben leren kennen in de Heer Jezus. En wat het betekent om als christenen samen een gezelschap te vormen die vreemdelingen zijn. Er staat eigenlijk in deze brieven helemaal niets waarvan we zouden zeggen dat is ook niet voor ons als gelovigen uit de heidenen van toepassing. Al die dingen die Petrus hier noemt en laat zien aan deze gelovigen uit de Joden zijn één op één allemaal over te hevelen naar ons als gelovigen uit de heidenen. En dan denken we inderdaad met Petrus mee, wat hebben wij toch een schat in het Oude Testament als iemand als Petrus, als gelovige Jood dit zo laat schitteren en de Heer Jezus vooral naar voren brengt. Hij noemt deze vreemdelingen in de verstrooiing. Het is helemaal niet zo erg om je een beetje apart te voelen, want je bent uitverkoren naar de voorkennis van God Vader. En die toevoeging, niet alleen maar de Vader, staat eigenlijk geen lidwoord bij. Maar Petrus vertelt, weet je wel eigenlijk wat onze God, de God van Israël, in wezen is? Hij is Vader. En dat hebben we pas leren ontdekken toen de Heer Jezus kwam, toen hij zijn zoon gaf. Johannes zou in zijn evangelie zeggen, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid is van de enige geborene van een Vader. Onze God, de aloude God van Israël is Vader. En dat is een naam die veel groter is dan dat het zich beperkt tot het ene volkje waar wij uit vandaan komen. En dan komen wij ook op ons gebied, want zo kennen wij onze God ook als Vader in de Heer Jezus Christus. En Paulus, of Petrus, die voegt daaraan toe: wij zijn uitverkorenen naar voorkennis. Dat betekent met voorkennis niet alleen maar dat God er weet van heeft, want ja, wel, God weet nu een keer alles. Die weet wel dat wij een keertje tot bekering zouden komen. Nee, dat, deze voorkennis betreft niet informatie. God heeft over alles informatie. Hij weet van het begin af het einde al te verkondigen. Wat dat betreft zijn er van God geen verrassingen en geen geheimen. Maar dat is niet wat Petrus bedoelt met voorkennis. En Paulus gebruikt datzelfde woord. Voorkennis is dat God van tevoren niet informatie heeft over ons, maar weet heeft van een relatie met ons. Kennis in de Bijbel is vooral een woord wat betrekking heeft op omgang, op een relatie. En dat Petrus zegt: jullie vreemdelingen in deze gebieden, jullie mogen weten dat God al van tevoren een relatie met jullie op het oog had. Daartoe zijn jullie uitverkoren. Nou, die begrippen, die zijn op zich wel bekend, daar waren zij mee vertrouwd. Denk dan even aan Deuteronomium 7, vers 6, waar Mozes al via God liet weten, dan liggen ze dus na hun 40-jarige woestijnreis voor de grenzen van het land waar ze binnen gaan trekken, dat God zegt: u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volkeren op de aarde om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Dus dat zij als Israël al een aparte status hadden, daar waren zij mee vertrouwd. Niet dat ze daar helemaal aan hebben beantwoord. Het was juist de reden waarom God hen in de ballingschap liet gaan, waardoor velen daarna ook in de verstrooiing terecht zijn gekomen. Kortom, dat ze in de verstrooiing zijn gekomen, betekent dat ze hieraan geen gevolg hebben gegeven. Hun status niet waar hebben gemaakt. Maar Petrus zegt: dat wat God toen aan ons als Israëlieten heeft laten weten, heeft hij nu opgepakt en eigenlijk breed uitgedragen naar iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen. En zo komt Paulus daar ook op terecht als hij de brief aan de Romeinen schrijft. Dat is die brief waarin hij het evangelie uitlegt aan gelovigen in Rome. Dat hij zegt: het toppunt van het evangelie is dat je in Romeinen 8 vers 29 begrijpt dat hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Er zijn heel wat mensen die zich aftobben met de vraag: ben ik wel uitverkoren? En daar soms het hele leven mee worstelen. Van: ik weet niet of ik uitverkoren ben, dat moet je gegeven worden. Dat is vooral de bevindelijke kringen. Die komen meer in het zuiden van het land tegen, maar soms hier misschien ook nog wel af en toe. Dat zijn mensen die eigenlijk denken: ja, uitverkiezing, dat moet je maar afwachten. Nou, dat is niet onze zaak. Dat is niet de boodschap aan ongelovigen. Een ongelovige hoort maar één ding, en dat is: je moet je bekeren. Maar als je je bekeerd hebt, dan zegt God als het ware tegen je: zal ik je iets wat vertellen? Ik had je al uitverkoren. Van voor de grondlegging van de wereld. En dan denken wij: oh ja, is dat waar? Maar als je uitverkoren bent, waartoe dan? Want je bent uitverkoren met een bepaald doel. Als God kiest, zoals Israël, uit de volkeren, dan had God daar een plan mee. Namelijk om voor hem een volk te zijn anders dan de andere volkeren. Als God nu, nadat de Heer Jezus het volbrachte werk op het kruis volbracht heeft, gelovigen heeft uitverkoren uit Joden en Heidenen, en daar een plan mee heeft, dan is dit het plan wat nu komt. Dat je denkt: gelovigen mogen nu op de Heer Jezus gaan lijken. En dan zeggen wij na 2000 jaar christendom: Nou, we zijn niet zo heel veel beter dan Israël toen zij als volk werden uitgekozen te midden van alle andere volkeren. Het is een beetje grijs geworden tussen Israël en de andere volkeren. En zo kijk je na 2000 jaar dat het evangelie klinkt, misschien ook wel naar de christenen van vandaag, dat je denkt, het is een beetje grijs geworden. Hoezo uitverkoren om op de Heer Jezus te lijken? We lijken op heel veel, behalve vaak op de Heer Jezus. En desalniettemin staat deze brief nog steeds in de Bijbel. Desalniettemin is Petrus als apostel van de Heer Jezus nog steeds iemand die ons een boodschap heeft na te dragen en voor te houden. En Paulus voegt daaraan toe, als hij dat zo heeft uitgewerkt in die prachtige brief aan de Romeinen, in vers 32. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Dan denk je, ja, dat is inderdaad wat gelovigen nu vaak aan den lijve merken in landen als Noord-Korea en andere landen waar zij worden vervolgd. Als je op de Heer Jezus wilt lijken, en het komt er ook uit wie je bent, en dat laat je zien bijvoorbeeld alleen al door de doop, dan kom je in dit soort landen ogenblikkelijk in de conflicten. Maar wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Er is er iemand die je heeft uitverkoren. En dat kan de marteldood betekenen. Dat heeft Paulus ondervonden, heeft Petrus ondervonden en voor zover we weten op één na alle andere apostelen ook. Kortom, dat er geen beschuldiging in te brengen is, betekent niet dat ons niks overkomt. En er kan ook hier iets in Nederland gaan veranderen, waardoor wij ook meer en meer aan den lijve gaan ondervinden dat je tegenstand gaat krijgen als je zegt, mijn norm in mijn leven is, ik wil lijken op de Heer Jezus. Ik wil mij gaan gedragen als een uitverkorene van God, want daartoe ben ik bestemd. Doe dat in eigen kracht? Nee, zegt Petrus, dat doe je door de heiliging van de geest. Mooi. Je beseft dat je als kind van God, als het goed is, totaal geen kracht hebt. Oké, dat is best een lesje om te leren. Maar heb je daar één keer iets van gemerkt, dan dank je God op je blote knieën dat je vanaf de allereerste begin gevuld bent en inwonend hebt de Heilige Geest die ons wil leiden op dit traject. Daar ons wil heiligen. En dan merk je direct ook al een beetje het verschil met die oorspronkelijke setting die Israël kende. Daar was je een lid van het volk door een natuurlijke geboorte. Maar als je lid bent van de familie van God, van die christenen die willen gaan lijken op de Heer Jezus, waar God een plan mee heeft, dan gaat het niet op een natuurlijke manier, maar dan gaat het door de kracht van de Heilige Geest. En dat is van voor de volgende keer pas, waar hij dan in vers 15 op terecht gaat komen, om dat ook uit te werken in het leven van elke dag. Wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. En bij al die punten die Petrus aangesneden, haakt hij in op iets wat al in het Oude Testament gold voor Israël, ook dit in vers 15... maar dan nu op een heel ander niveau getild. Vervolgens, voor die vreemdelingen in de verstrooiing geldt ook dat zij uitverkoren zijn door heiliging tot gehoorzaamheid en besprenkeling met bloed van Jezus Christus. Ook dat zijn dingen die de lezers kenden uit het Oude Testament. Want de besprenkeling met bloed was daar een heel bekend fenomeen. Neem alleen al de manier waarop de priesters werden ingewijd. Bijvoorbeeld in Exodus 29 vers 21. Daar was een van de voorschriften om priesters te wijden. Dan moet u wat van het bloed nemen dat op het altaar is, en van de zalfolie, en dat sprenkelen op Aaron, op zijn kleding, op zijn zonen en op de kleding van zijn zonen met hem. En dan zal hij geheiligd zijn, hij, zijn kleding, zijn zonen en de kleding van zijn zonen met hem. Prachtig. dat op een hele fijne, gedetailleerde manier God verteld heeft hoe toen destijds vanaf de Sinaï priesters, de zonen en de volgende generaties na hen allemaal de zonen van Aaron tot priesters werden gewijd. Daar kwam bloed en zalfolie aan te pas en het werd gesprenkeld als een teken dat God hen daardoor met die waardigheid had bekleed. Op grond van dat gesprenkelde bloed en die gesprenkelde olie mochten die priesters naderen tot God. En niet alleen maar die priesters, maar eigenlijk het hele volk. En Petrus komt er ook op terug in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 2 vers 9. En dat is ook weer zo'n tekst uit datzelfde boek Deuteronomium waar we eerder naar keken. Als het volk aan de grenzen van het land ligt en dan eigenlijk straks ook die tempel gaat functioneren. En het hele volk, bij wijze van spreken wel vertaald in de houding en het functioneren van de priesters, maar dat God in het hele volk een volk wil zien van koningen en priesters. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En dat zijn de dingen die in de aanhef al even staan en waarvan deze brieven van Petrus zo prachtig vertellen. Dat God nog steeds zo naar ons wil kijken, ook vandaag, nadat die brieven 2000 jaar geleden zijn geschreven en er hier nog niets aan is veranderd. Gelovigen op aarde horen in hun gedrag koninklijk en priesterlijk te zijn. Kortom, te lijken op de Heer Jezus. Hier te zijn om een afspiegeling te zijn van wie Hij is en tot eer en glorie van de Heer Jezus te zijn. En daartoe hebben wij inderdaad de waardigheid gekregen op grond van de bloedsbesprenkeling en die zalfolie, de heiliging van de geest. Want de olie in het Oude Testament spreekt altijd van de zalving en de werking van de Heilige Geest. Die twee dingen samen. Het bloed van de Heer Jezus en de werking van de Heilige Geest stelt ons in staat om nu priesters te kunnen zijn. Zelfs al ben je vreemdelingen in de verstrooiing. En om nog eens even een praktisch toepassingje te maken daarvan. De gelovige Joden aan wie Petrus schrijft waren dus in tweeërlei opzicht vreemdelingen. Maar zijn wij als christenen 2000 jaar na het evangelie eigenlijk ook niet in tweeërlei opzicht vreemdelingen? We zijn vreemdelingen te midden van een ongelovige wereld. Dat kwam al na onze bekering. Maar je merkt zo langzamerhand dat je, gezien de invloeden die er onder christenen plaatsvinden, dat je zelfs onder christenen je een vreemdeling gaat voelen. En dat je denkt, Heer, we zijn als christenen een beetje weer aan het afglijden naar het niveau van de wereld. Dus ja, dan vind je eigenlijk ook dat wij als christenen vandaag in tweeërlei opzicht vreemdelingen zijn. En dan is het ook weer heerlijk heilzaam om zo'n brief als die van Petrus te lezen en te denken, wat is het toch heerlijk dat wij geen enkel excuus hebben om onze standaard omhoog te houden. Maar dan wel op een geestelijke manier en niet de manier van de farizeeërs die neerkijken op de scharen die de wet niet kennen. Want zulke christenen heb je ook die een ander even gaan vertellen hoe het zit. Maar vanaf een ivoren toren, dat deed de Heer namelijk ook nooit. Wij hebben drie personen die zich hier met ons bezighouden. God de Vader, de Heilige Geest en de Heer Jezus zelf. Drie goddelijke personen die zich nu bezighouden om ons te laten functioneren. We gaan eens even kijken wat dat betekent in het vervolg. Vers 3. Bij mij staat hierboven in dit stukje die pericoop een levende hoop. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de hemelen weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Eerst even tot zover. We hebben het hier over de levende hoop. En dan begint dit, deze uitleg vooral met het accent te leggen bij dat wat God de Vader doet. We hebben gelezen in vers 3. Hij heeft ons naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren doen worden. Grote barmhartigheid, dat groot woord betekent eigenlijk veel. Zoals die bezetene daar in het land van de Gadarenen de vraag krijgt, wat is je naam? Dan zegt hij legioen. Dat is precies hetzelfde woord. Een legioen is een grote afdeling van Romeinse soldaten. Nou, dat groot, dat vele, dat komt er helemaal uit als hij hier ook zegt, wij hebben veel barmhartigheid gekregen van onze God en Vader en daarom is hij hoog geloofd vanwege het feit dat hij ons wedergeboren heeft doen worden tot een levende hoop. Ja, je kunt wel denken dat je bekeerd bent en dat je jezelf bekeerd hebt. Ja, dat is mijn kant van het verhaal, dat is uw kant van het verhaal. Maar Peter zegt, weet je wel dat de belangrijkste kant van het verhaal dit is, dat dit Gods werk is in het leven van een dode zondaar. Dat hij wedergeboren is. Nou, we weten uit Johannes 3 hoeveel moeite iemand als Nicodemus had, toch ook geen kleine jongen, de leraar van Israël, om te begrijpen dat wedergeboorte een werk is van de geest van God. En Petrus zegt, God de Vader heeft dat gedaan. Wedergeboren, nieuw leven, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het feit dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, betekent dat er een dood, dat de macht van de zonde en dat de macht van de ellende is overwonnen. De macht van Satan, de macht van de dood en de macht van de zonde, alle drie die machten zijn overwonnen in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die zijn wat ons betreft als gelovigen teniet gedaan. Ja, je komt er af en toe mee in aanraking. We hebben het ook weer gemerkt. Dat we die dingen soms ook tegenkomen. Maar dat voor gelovigen de dood, hoe naar een afscheid ook mogen zijn, toch niet meer is dan een dienstknecht die onze geliefden bij de Heer brengt. En dat maakt een afscheid aan de ene kant heel verdrietig, maar aan de andere kant ook weer heerlijk om te merken, mijn geliefde is bij de Heer. En dat niet alleen die geliefde is bij de Heer, maar we hebben als levende gelovigen die nog op aarde zijn, altijd een hele duidelijke verwachting. En dat noemt Petrus hier een erfenis. We zijn tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis bestemd. Daar ligt onze focus op. Nou had God wel vaker aan mensen dingen toevertrouwd. En eigenlijk vertrouwt onze God en Vader in de Heer Jezus ons ook dingen toe. Daar kijken we naar uit en het is ons eigendom, anders praat je niet over een erfenis. Een erfenis is iets wat je heel zeker gaat krijgen. Nou, Petrus die zegt, ja, maar die erfenis die wij nu gaan krijgen is toch van een iets ander kaliber dan alle voorgaande erfenissen. Want onze erfenis is onvergankelijk in tegenstelling tot wat vroegere erfenissen betekend hebben toen God die legde in de handen van bijvoorbeeld Adam. Die erfenis die werd behoorlijk vergankelijk, bleek al heel snel vergankelijk te zijn. Toen later na de zondvloed de erfenis opnieuw werd gelegd in de handen van Noach, ja, dan bleek dat die door Noach behoorlijk snel weer bevlekt werd. En toen God een eigen volk begon in ons Joden en ons al land toevertrouwde, een eigen erfdeel, hebben wij als Israël dat verkwanseld, bleek het een verwelkelijke erfenis te zijn, die toch behoorlijk mis kon lopen. Nou, en toen God al die pogingen heeft gezien en het in de handen van de mensen alleen maar verloren is geraakt, deze erfenis die wij nu gekregen hebben, die wordt in de hemelen weggelegd voor u. Er is geen zekerdere plaats om een erfenis te bewaren dan in de hemel, waar de Heer Jezus al van heeft gezegd, er zal mot of roest niet aan kunnen tasten. Kortom, richt je daar al je aandacht op. Nou, Petrus die als apostel natuurlijk al die jaren met de Heer heeft meegewandeld en al die uitleggingen heeft gehoord, die heeft ze inderdaad opgenomen en richt ook de lezers van zijn brieven op het feit dat onze erfenis daar ligt, in de hemelen. Maar hij voegt eraan toe, die is gereed om in de laatste tijd, in de laatste van de tijd, geopenbaard te worden. Het wordt een keer zichtbaar, die erfenis. En dan denk je, ja, wat is dat dan? Wat is nou de erfenis die wij hebben gekregen, die in de hemel wordt bewaard en die ooit een keer zichtbaar gaat worden? Want openbaar worden betekent dat is iets wat iedereen gaat zien. Nou, allereerst zegt hij, het feit dat dit zo is, daarin verheug je je. Met andere woorden, het geeft je zo'n zekerheid dat de verantwoordelijkheid over deze erfenis niet in mijn handen ligt, niet in jouw handen ligt. Die wordt in de hemel bewaard. Wat een geruststelling, wat een vreugde om dat te weten. Maar voordat die openbaar wordt, ja, dan kan het natuurlijk nog wel zijn dat je zo nodig nu een korte tijd beproefd wordt door allerlei verzoekingen. Ja, dat heeft Petrus gemerkt, dat hebben alle gelovigen alleen al in het boek Handelingen gemerkt. En dat is na die tijd niet anders geworden, dat het geloof af en toe flink beproefd wordt. Op de proef wordt gesteld zoals een goudsmid het goud beproeft. En dat betekent loutert. Hij gebruikt daar vuur voor om dat wat niet echt origineel goud is, om dat eruit te halen, zodat dat wat daarna overblijft puur goud is. En dat is ook wat God doet als hij in onze levens van die toetsen maakt die niet leuk zijn. Die af en toe behoorlijk pittig zijn. En dat je merkt dat er dingen weg moeten uit je leven. Dat je dingen los moet laten die je hebt gekoesterd, waarvan je denkt, ja, die waarvan je aanvoelt, die zitten tussen mij en de Heer in. Die blokkeren mij in mijn functioneren als koninklijke priesters, als mensen die op de Heer Jezus lijken. En God weet dat beter dan wij. En daarom komen er af en toe van die momenten dat je gelouterd wordt. Dat je door vuur moet gaan. Nou, als je dat goud door het vuur ziet gaan, dan is dat een aardige illustratie van de pijn die wij af en toe meemaken. En ik noem een van de meest recente ontwikkelingen die we allemaal en dan lijven hebben ondervonden. De corona, epidemie, pandemie, hoe je het ook allemaal mogen noemen. Die heeft vooral christenen allemaal geraakt. En niet alleen fysiek, maar vooral geestelijk. Het heeft ons behoorlijk geschud van waar staan wij nu eigenlijk met elkaar. Nou, de uitkomsten weten, daar hoeven we om elkaar helemaal niks over te vertellen. Maar in andere gebieden van de wereld gebruikt soms God andere methodes om ons weer eens even bij de les te brengen. Wakker te schudden, te beproeven, dingen te leren loslaten die tussen hem en mij in hebben gestaan. En wat dan overblijft, daarvan zegt Petrus, dat is tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Als onze erfenis openbaar wordt, is dat hetzelfde als wanneer Jezus Christus openbaar wordt. En waar hebben we het dan over? Nou, nog eens eventjes gaan kijken naar dat overzichtje waar we al vaker naar hebben gekeken. Vanaf de komst van de Heer Jezus en zijn verwerping aan het kruis is Israël even ondergegaan in de Volkerenzee. Het is eigenlijk een van de andere volkeren geworden tot de dag van vandaag aan toe. Hoe het ook allemaal mogen zijn daar nu. En is de Heer naar de hemel gegaan en de Heilige Geest gezonden om hier op aarde een nieuw volk te maken, bestaande uit gelovigen, uit Joden en heidenen. En de Heilige Geest die woont in dat volk. En de Heer is in de hemel tot aan zijn verschijning. En dan zullen zijn voeten weer staan op de Olijfberg, waarvan hij naar de hemel is gegaan, lezen we in Handelingen 1. En als hij dan verschijnt en op aarde komt, dan begint dat duizendjarige vrederijk en wij verschijnen met hem. Nou, u weet, als wij met hem gaan verschijnen, dan zul je toch eerst naar de Heer toe moeten gaan. Het moment wat we dan wel noemen de opname. En hij komt en wij gaan hem tegemoet. En zo, zegt Paulus 1 Thessalonicenzen 4, zullen wij altijd bij de Heer zijn. En daar niet altijd blijven, maar ook met hem gaan verschijnen om met hem te gaan regeren. En na die opname, dan wordt met Israël weer een heel nieuwe relatie begonnen. Dat volk komt, zegt Ezechiël, door die geest van God op de voeten en gaat als een bruikbaar instrument de wereld waarin om een andersoortige nieuw evangelie, het evangelie van het koninkrijk, uit te dragen, waardoor velen tot geloof gaan komen. En ook uit de volkeren, mensen, zoals een grote schare die niemand kan tellen, uit gaan kijken naar de verschijning van de Heer Jezus. En die gaan het vrederijk binnen als hij verschijnt om te regeren. En wij met hem. Nou, die hele periode zou je kunnen omschrijven als de periode die genoemd wordt het Koninkrijk van God. Toen de Heer Jezus kwam, toen zei hij, het Koninkrijk van God is midden onder u. Want hij, de koning, was er. En als hij de koning er is, is het Koninkrijk er ook. Oké, hij is wel naar de hemel teruggegaan, maar die discipelen, die zijn daar gebleven en dat werd zichtbaar in deze discipelen. En na hen in allen die ook discipel zijn geworden. Zo is de Heer in Matteüs 28 naar de hemel gegaan en heeft zijn discipelen de opdracht gegeven. Discipelt alle volkeren. En hoe doe je dat? Door ze te dopen en te onderwijzen. En dat dopen en onderwijzen gaat nog steeds door. En iedereen die op deze wijze zich bij de Heer Jezus wil voegen, komt ook als een discipel in dat koninkrijk van God terecht. Zodat wij als christen van vandaag eigenlijk twee petten op hebben. Op die ene pet staat, ik ben een lid van een gemeente. Ik ben één met mijn Heer in de hemel. En op die andere pet staat, ik ben een discipel in het koninkrijk. En ik volg op aarde de route die de Heer Jezus, mijn verworpen heiland, ook heeft gevolgd. En het einde wat mij betreft kan ook zijn dat ik word gedood. Vandaar dat de Heer zegt, als je mij lief hebt, je neemt elke dag je kruis op en je volgt mij. Nou, iemand die dat ook heel duidelijk heeft uitgedragen in zijn bediening, is iemand als Paulus, die aan het einde van zijn leven, in zijn tweede brief aan Timotheus, het laatste wat hij geschreven heeft, aan zijn geliefd kind schrijft in 2 Timotheus 4 vers 7... Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Als Petrus hier schrijft dat ons geloof beproefd wordt, dan zegt Paulus hier aan het eind van zijn leven, ik ken dat. Ik weet wat het betekent als je geloof op de proef wordt gesteld. Maar hij zegt, ik heb het behouden. En daar is je de Heer heel dankbaar voor. Kent u dat? Dat je geloof soms zo op de proef wordt gesteld. Nog een ander voorbeeld van iemand die ten tijde van de Heer Jezus ook zo werd gelouterd. Dat was zijn grote voorloper Johannes de Doper, die de komst van het Koninkrijk heeft aangekondigd. En als hij daar zit en gevangen zit, dan laat hij de vraag stellen aan de Heer Jezus: bent u degene die komen zou, of moeten we nog een ander verwachten? En dan zie je in de gevangenis Johannes de Doper zich de vraag stellen: waarvoor zit ik hier nou eigenlijk? Ik was toch de voorloper van de grote koning, en moet nou eens kijken wat er met mij gebeurd is. Heb ik me soms vergist? En die boodschappers komen terug met het antwoord van de Heer. En Johannes de Doper is helemaal gerustgesteld. Nee, hij ging niet de gevangenis uit. Hij werd op een meest afschuwelijke dood moest hij ondergaan door twee vrouwen die op een of andere liederlijke manier zijn hoofd hebben geëist. Maar hij is in vrede overleden, want hij wist: ik heb het geloof behouden in degene waarvoor ik aan mocht gaan. En zo is Paulus aan het eind van zijn leven, als hij het doodvonnis heeft gehoord en zegt: ik weet dat mijn lichaam, dat mijn einde aangestaande is, dan schrijft hij tegen zijn geliefd kind Timotheus: hou vol. Het is voor mij niet altijd makkelijk geweest. Mijn geloof werd daar nog op de proef gesteld. Het zal jou ook overkomen. En wij hebben die brief in de Bijbel, want het overkomt ons ook. Dat je soms merkt, het wordt behoorlijk op de proef gesteld. Maar dat je ook merkt, het is waar wat Paulus zegt: ik heb het geloof behouden. Hij zegt dan nou daarna in vers 8: de kroon der gerechtigheid ligt voor mij klaar, die de rechtvaardige rechter mij die dag geven zal. Maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus die spreekt wel eens over de opname in 1 Thessalonicenzen 4, voor zover wij dat goed begrijpen. Maar hij legt toch vooral in heel veel brieven het accent op de verschijning. En dat wij als gelovigen uitkijken ook naar zijn verschijning. En waarom doet hij dat? Omdat wij nu als discipel in het koninkrijk ons hebben te voegen aan de kant van een verworpen heer. En we moeten rekenen dat ons vervolging te wachten staat. En dat wij altijd hebben uit te kijken naar het eindpunt. Het einde van uw geloof. En Petrus komt daar hier ook straks op terecht. Als we vervolg gaan maken met dat levende hoop. Namelijk het tweede deel. Waar het dan gaat over de Heer Jezus. Het eerste deel ging over wat God de Vader doet. En het tweede deel gaat over wat de Heer Jezus doet. Ik stel voor dat we nu even een kleine pauze hebben en dan hiermee verder gaan. Wij gaan even nog verder lezen wat er staat vanaf vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. En dit gaat natuurlijk over de Heer Jezus, want daar was hij mee geëindigd in vers 7, bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt u niet gezien. Maar u hebt hem lief. Ja, deze gelovigen in de verstrooiing en ook wij twee zijn ja, later, wij beamen dit volledig. We hebben hem inderdaad niet gezien, maar we hebben hem lief. Maar dat is uit de mond van Petrus toch wel een hele bijzondere opmerking. Want we herinneren ons dat gesprekje wat er heeft plaatsgevonden na de opstanding aan het meer van Tiberias. Toen Petrus, voordat de Heer naar het kruis ging, zei van: al zouden jullie allemaal verlogen hebben, ik niet. En dat deed hij even drie keer achter elkaar. Had de Heer hem ook verteld van tevoren. Maar als ze na de opstanding bij het meer van Tiberias zijn en zij daar met z'n zevenen bij een kolenvuurtje zitten, net zo'n kolenvuurtje als in de hof van Caiaphas, waar Petrus de Heer drie keer had verloochend, bij datzelfde kolen, bij een vergelijkbaar kolenvuurtje, stelt de Heer hem in Johannes 5, 21 die vraag: Simon, zoon van Jona, en dan noemt hij hem niet Petrus, maar Simon, zoon van Jona, ik weet wie je bent, maar heb jij mij meer lief dan deze? En dan gebruikt de Heer het woordje liefhebben, agape. Dat is die liefde die de Heer Jezus heeft laten zien. Die alleen maar God kan laten zien. Als een liefde die alleen maar geeft zonder iets terug te ontvangen. Een gevende liefde die niet opgewekt wordt door iets aantrekkelijks in iemand anders. Maar omdat hij iemand zoekt aan wie hij die liefde kwijt zou kunnen. Heb jij mij met die liefde lief? Dan antwoordt Petrus, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En dan gebruikt hij een iets ander woordje, namelijk het woordje filio. En dat is het woordje wat al in de schepping van het begin af ligt. Dat ouders en kinderen, man en vrouw elkaar lief hebben, omdat de een in de ander iets aantrekkelijks heeft gevonden, waardoor die liefde wordt opgewekt. Dat Petrus eigenlijk zegt, ja Heer, ik weet, u weet toch dat ik van u houd, ik heb toch iets bij u gevonden wat die mijn liefde heeft opgewekt. De tweede keer stelt de Heer weer de vraag. Heb jij mij lief, Petrus? Met die agape liefde. Heb jij mij ook lief zonder dat die liefde bij jou dat heeft opgewekt? Heb jij mij lief met dezelfde liefde waarmee ik jou lief gehad? Antwoord van Petrus, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Dan gebruikt hij weer datzelfde woordje filio. In iets lager niveau. En dan neemt de Heer bij de derde vraag over. Simon, zoon van Jona, houd jij van mij? Heb jij in mij iets gevonden wat jouw liefde heeft opgewekt? En dan voelt Petrus wel aan waar hij staat. Dan zegt hij, ach Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Ja, u bent zo groot, ik kan niet anders dan u lief hebben. Maar wat hij hier schrijft, nu aan die verstrooide geliefden en ook aan ons. U hebt hem niet gezien, maar u hebt hem lief. Met die agape liefde. En dat is een vermogen wat God legt in elk kind van God. Waarvan Paulus bijvoorbeeld schrijft in Romeinen 5. Dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Nou, dat is die agape liefde waarmee wij dus op eenzelfde manier kunnen liefhebben zoals God heeft lief gehad, zoals de Heer Jezus heeft lief gehad. Wij zoeken ook mensen aan wie wij dat kwijt kunnen, die het in zichzelf nog niet hebben waargemaakt. Wij kunnen liefhebben zoals de Heer Jezus. Hem hebt u niet gezien, maar u gelooft. En dat woord geloven is hetzelfde als wat wij kennen met vertrouwen. Je vertrouwt de Heer Jezus. Je hebt je aan hem toevertrouwd toen je voor het eerst met hem kennis hebt gemaakt. Ja, en Petrus was erbij toen een van die anderen er de eerste keer niet bij was. Thomas, weet u nog? En toen zijn ze daarna naar Thomas gegaan en zeiden, joh, we hebben de Heer gezien. En de volgende keer was Thomas erbij en dan komt de Heer naar Thomas toe. Thomas, kom eens hier jongen. Leg je vinger eens in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas kan alleen maar neervallen en zeggen, mijn Heer en mijn God, hoeft zijn vinger niet eens in de zijde van de Heer te steken, want hij ziet hem. En dan zegt de Heer dit. In Johannes 20 vers 29, omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd, Thomas? Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Het is eigenlijk een wonder dat wij nu 2000 jaar later geloven in de Heer Jezus. Ons leven aan hem hebben toevertrouwd en hem lief hebben met een liefde die eigenlijk alleen maar van God kan komen. En die gelovigen in de verstrooiing, die lezen dit en die zeggen ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben iemand leren kennen die we nog nooit gezien hebben, maar die we van harte lief hebben. En voegt hij eraan toe, u verheugt zich. En dan zegt hij daarbij nog, met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Nou, ik denk dat wij het ook wel kennen uit onze eigen ervaring, dat je soms wel iets wil delen van die vreugde met iemand die de Heer nog helemaal niet kent. En dat je merkt, ja, wat je er ook over zegt, het komt niet over. Het is onuitsprekelijk. Je kunt niet eens de woorden vinden om de ander te overtuigen dat je de Heer Jezus zo lief hebt. Want die ander is er helemaal niet klaar voor. Die kijkt je aan en denkt, wat ben jij voor een rare snuiter. Maar ja, het zit erin en het komt eruit en daar kunnen we niks aan doen. En Petrus zegt, ja, dat klopt. Want er zijn dingen die wij bij de Heer Jezus hebben gekregen en van hem hebben ontvangen die wij niet onder woorden kunnen brengen. Paulus schrijft zelfs in 2 Korinthe 5, wij danken God voor zijn onuitsprekelijke gaven. En ook dat klopt, dat je aanvoelt als je God wil danken voor de Heer Jezus. Ja, dan kun je wel woorden gaan zoeken, maar het zijn maar stamelende, stumperige woordjes als je dat wilt omschrijven. Hoe groot je liefde is voor de Heer Jezus, want dat kun je niet onder woorden brengen. En dat zijn zelfs ook nog woorden waarvan Paulus als enige zegt, ik heb ze wel gehoord, maar ik mag ze niet zeggen. Want toen hij in opgetrokken was, heeft hij woorden gehoord die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Hij was als enige op de hoogte van woorden waarvan hij wist en merkte, daar mag ik niks over zeggen op aarde. Streng verboden. Maar dit is een liefde, je mag er wel over praten, maar het lukt je niet. Het is een verheerlijkte vreugde, het hoort thuis in de hemelse sfeer. Terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, het einde van uw geloof, het eindpunt, maar toch vooral het doel. Of je zou kunnen zeggen de bedoeling. Wat is nou de bedoeling van je geloof? Waarom geloof je nou eigenlijk? Peter zegt, je zou het kunnen samenvatten als de behoudenis van uw zielen. En dat heeft niks te maken met het verschil wat wij maken soms wel eens tussen lichaam en ziel en geest. Dat je denkt, nou ja, onze ziel is wel behouden, maar ons lichaam nog niet. Nee, wat Petrus bedoelt is, het woord zielen is gewoon de persoon. Wij als persoon zijn behouden op grond van ons geloof. Wij zijn behouden mensen. Later spreekt hij in dezelfde brief in hoofdstuk 3 over het feit dat er in hoofdstuk 3 vers 20... terwijl de ark gereed gemaakt werd waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered worden. Het is de gewone taal van Petrus als hij het heeft over personen. Dat zijn zielen. Mensen met een levende ziel, maar gewoon als persoon. En dan zegt hij, de bedoeling van je geloof is dat je aan alle kanten laat merken, ik ben behouden. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus. En die ga je straks zien. Maar wees ervan verzekerd, voordat je hem ziet. Je hebt hem nog niet gezien. Maar je bent volledig behouden. Er is niets aan jou, waardoor je ook nog maar 1 seconde hoeft te aarzelen over de vraag, kom ik er wel? Of ben ik wel helemaal gered? Of verlost? Of nee, wij zijn behouden. Dat is de bedoeling, de inhoud van ons geloof. En ten derde is het aandeel van de Heilige Geest, vanaf vers 10 tot en met vers 12. Over deze behoudenis hebben profeten na onderzocht en nagevorst, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden. Dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. Het aandeel van de Heilige Geest in die levende hoop als de derde persoon in deze drie-enige God die ons zo rijk maakt. Dat werk begon al, zegt hij, onder de profeten. Want die hebben over deze behoudenis onderzocht en nagevorst. Die moesten dingen schrijven en spreken over die behoudenis die jullie nu hebben leren kennen, die volle zekerheid en vrede nu, en de stellige verwachtingen uitkijken naar de erfenis die komt als de Heer Jezus gaat verschijnen, en dat je daarin helemaal met hem deelt. Al die dingen hebben de profeten eigenlijk in notendop al een beetje opgeschreven. En ze hebben nagevorst en onderzocht over waar het nou eigenlijk om gaat. En Petrus noemt dat hier even samengevat, de voor u bestemde genade. Is dat niet mooi? Dat je merkt, ja, alles wat hij tot nu toe geschreven heeft, of het nu gaat over het aandeel van God de Vader, of wat de Heer Jezus gedaan heeft, of wat de Heilige Geest nu nog steeds doet, het is allemaal genade. En dan voel je als mensje inderdaad ongelooflijk klein worden bij zo'n overvloed aan rijkdom en vreugde. En dat deze levende hoop allemaal voor ons wordt uitgestald. Maar de profeten hebben er iets van geproefd en iets van geroken. En ze hebben zich afgevraagd en nagevorst welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was getuigde. Die genade was voor jullie bestemd. Maar de geest van Christus in hen getuigde over twee dingen. Over het lijden dat over Christus zou komen en over de heerlijkheden daarna. En dan zie je die profeten schrijven, de ene na de andere boekrol, waarvan wij de boeken in het Oude Testament hebben staan. En nu wij ze lezen met de bril van het Nieuwe Testament, ja, dan kunnen wij ze begrijpen. Maar verplaats je, zegt Petrus, je even in de positie van die profeten van toen, die het moesten opschrijven. En die hebben nagevorst en onderzocht. Dan zie je iemand als Jesaja peinzen, als die moet schrijven in Jesaja 53 vers 7, als een lam werd hij ter slagbank geleid, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Ja, dan zit Jesaja zich af te vragen, en Petrus schrijft hier zelfs, hij zal navorsen. En dat doet hij dan natuurlijk in de boeken die voor die tijd beschikbaar zijn. De boeken van Mozes in de psalmen, dingen die Jesaja allemaal ter beschikking heeft. En hij zit te zoeken, en over wie gaat dit nou? Nou, dan hoor je de kamerling op de wagen ook al hardop denken als hij die boekrol van Jesaja zit te lezen. Over wie heeft de profeet het nou? Over zichzelf of over iemand anders? Nou, hij krijgt gelukkig van Filippus te horen dat het over de Heer Jezus gaat. Maar Petrus zegt, stel je nou eens even voor wat die profeten hebben zitten navorsen over het lijden van Christus en over de heerlijkheden daarna. Want later zegt diezelfde Jesaja, in hoofdstuk 61, de geest van de Heere, Heere is op mij. Dat is diezelfde persoon die in hoofdstuk 53 als een lam ter slachting wordt geleid. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om aan blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Een blijde boodschap is een ander woord voor evangelie. Het evangelie zal een keer gebracht worden door iemand die als een lam ter slachting wordt geleid. En waarvan hij in hoofdstuk 66 vers 23 zegt, alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En Jesaja krijgt al die woorden van de Heere. Hij schrijft ze op, hij geeft ze door aan zijn volk. En hij snapt er niets van. Wel dat het iets heel moois gaat worden op de duur, maar dat er iets moois pas kan komen als die persoon die dat mooie gaat brengen eerst gaat lijden. Hoe kan dat? Wie is dit? Dan zegt Petrus iets wat alleen maar hij kan weten doordat de geest van God hem dat heeft laten zien. Hij zegt, aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden. Hij zegt er niet bij hoe hen dat geopenbaard wordt. Daar wist Petrus misschien ook niks van. Maar Petrus die merkt en die heeft ontvangen dat aan de profeten op een gegeven moment, na al dat navorsen en onderzoeken, dat ze een openbaring kregen. En die openbaring hield in, oh, ik snap dat ik iets heb moeten schrijven en moeten doorgeven wat niet voor mij, maar voor anderen bestemd was. Ja, zegt Petrus, dat is voor jullie bestemd. En het is jullie nu aangekondigd door hen in het evangelie. Door de Heilige Geest, gezonden van de hemel. Ja, als er één was die daarvan getuige was, dan was het Petrus wel. Die in Handelingen 2 erbij was als een van de 12 toen de Heilige Geest werd uitgestort. En er staat die wankelmoedige, twijfelachtige Petrus, die nog even op de golven had gekeken toen de Heer over de zee aankwam lopen. Daar is niks meer van te merken. Petrus is iemand die als het ware zelf op de golven gaat staan. En als de Heilige Geest het uitgestort gaat vertellen over de Heer Jezus Christus. Hij is de aanvoerder van de 12, de woordvoerder van de apostelen die gaat vertellen dat de Heer Jezus is opgestaan. En dan is het eerste reactie van die mensen, je moet het maar eens lezen, Handelingen 2, dat toen zij zich dit realiseerden, stellen zij de vraag, wat moeten wij doen? Petrus zegt, bekeert je en laat je dopen. Heerlijke taal. Dan zal je maar de moed krijgen om dat te zeggen, terwijl kort ervoor jouw heiland aan het kruis gestorven is en die vijanden nog steeds op de loer liggen, om ook jou als apostel een kopje kleiner te maken. Je gaat daar even pontificaal staan om iedereen daarvan te overtuigen dat die Jezus die aan het kruis gehangen is, opgestaan is en dat er maar één weg is. En dat is de weg van de bekering. 3000 komen er op die dag tot geloof. Ja, en dat schrijft Petrus hier eventjes op. Hij weet dat de Heilige Geest van de hemel is gezonden om nu in volle kracht het evangelie te laten klinken. En hij zegt aan die gelovigen in de verstrooiing en ook aan ons, dit is voor jullie. En dan mogen er vandaag heel wat dingen zijn, waardoor we denken, nou, ook onder christenen, voelen we ons wel eens een beetje een buitenbeentje. Petrus zegt, daar hebben wij geen boodschap aan. We laten ons door niks ontmoedigen. Het is hooguit een kleine beproeving van ons geloof. Maar wat er dan uit tevoorschijn komt, is zoveel mooier dan het voor die tijd was. Alleen maar tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus, want al dat goud dat gaat schitteren als wij met hem gaan komen en hij zijn openbaring, zijn regering op aarde gaat beginnen. Ik wou het hierbij laten, want de tijd dringt ons daartoe.